Op de nieuwsbrief hebben jullie kunnen zien dat de maand december gewijd is aan de drie Lakshanas. En vanavond ga ik een algemene inleiding geven tot die drie Lakshanas, een soort van algemeen kader. En dan de volgende weken zullen Dhammaketu, Tarini en Upekshadaka elke avond doen. Ik weet niet precies wie wat gaat doen. Het staat op de nieuwsbrief. Ik ben het vergeten. Ik heb het niet in de gaten gehouden. Maar de drie volgende donderdagen gaan dan over Dukkha, over Anitya en over Anatman. Of anders gezegd, de ontoereikendheid van het leven. Of het geconditioneerde leven. Over het voorbijgaande karakter ervan en over het feit dat er nergens in het geconditioneerde leven of in het geheel der verschijnselen een vaste kern, een geïsoleerde, afzonderlijke, vaste identiteit te bespeuren valt. Dus over die drie lakshanas gaan de komende donderdagen. Maar ik ga nu eerst dus een algemene kadering geven. Dus de drie lakshanas zijn in feite de drie karakteristieken van de realiteit, zoals het genoemd wordt. Maar als je dat zo zegt, de drie karakteristieken van de realiteit, dan klinkt dat bijzonder groots eigenlijk. De realiteit, de werkelijkheid. En in feite, de realiteit, de werkelijkheid is eigenlijk een woord dat niet als dusdanig in de boeddhistische terminologie voorkomt, heb ik mij laten wijsmaken toch. Er wordt wel gesproken bijvoorbeeld over shunyata, over dus de leegte, in de zin van dat er geen vaste kern is en dat er een principe van wederzijds onderlinge afhankelijkheid heerst in het bestaan. Dus dat condities gecreëerd worden waardoor andere dingen dan ook weer verder gaan kunnen plaatsgrijpen. En als condities of bepaalde condities wegvallen, dat dan andere condities ook weer wegvallen. Gewoon dus die onderlinge afhankelijkheid, pratitya samutpada wordt dat genoemd. Met een anderstalige term, ik weet ook eigenlijk weer niet of het Pali of Sanskriet is, maar goed, het is Sanskriet, kijk. Maar dus, realiteit is een vaag woord, kun je zeggen, en je kan ook zeggen dat het een vrij abstract woord is. En aangezien boeddhisme nu eigenlijk ook een heel praktische aangelegenheid is, een zeer concrete kwestie, is dat iets wat niet ogenblikkelijk matcht, om het zo te zeggen, of thuishoort in het boeddhisme, omdat het dus precies een zeer concrete kwestie is. En Sangharakshita spreekt in dat verband eigenlijk eerder over de textuur van de realiteit, de textuur van de werkelijkheid, omdat textuur van kledij bijvoorbeeld, fabrikage van deze broek of van een trui of iets dergelijks, daar kun je aankomen en dat voel je gewoon, dat ervaar je. En daar bedoelt hij, of daar wijst hij ook naar wanneer hij het heeft over de textuur van de werkelijkheid, dat dat iets is dat je moet gewoon ervaren, dat je moet voelen. En dat dat niet iets vaags is en niet iets abstracts is dat boven ons hoofd of heel ver weg van ons bed staat, maar gewoon iets is, de realiteit dus, de werkelijkheid, dat je kan en moet gewoon ervaren, in plaats van er te zitten over filosoferen en uitweiden en allerlei abstracte constructies rondbreien, wat ook kan. Maar dat is dan iets dat eigenlijk niet ogenblikkelijk aansluit bij het gevoelde, het ervarene, als dusdanig. De werkelijkheid, de realiteit, is dus iets wat ik moet ervaren. En in deze termen, van het ervaren dus van de realiteit, onderscheiden we twee soorten werkelijkheid, twee soorten realiteit. En dat is ook heel fundamenteel in het boeddhistisch onderricht, wat je in het boeddhisme als dusdanig, als eenheid, terugvindt in feite. Namelijk dus die beschrijving van de geconditioneerde werkelijkheid en de ongeconditioneerde werkelijkheid. Of kortweg het geconditioneerde en het ongeconditioneerde. Nu, in de originele taal spreekt men, wanneer men het heeft over geconditioneerd, over Sanskrita. En wanneer men het heeft over ongeconditioneerd, over asanskrita. En Sanskrita is eigenlijk dus geconditioneerd, maar letterlijk betekent dat samengesteld of samengestoken, samen op een hoop gestoken, of hoe je het ook wil gaan vertalen. En waarschijnlijk, of misschien hebben jullie al de verwantschap gezien, met, of gehoord tenminste, met het woord Sanskriet. En het is ook hetzelfde woord, blijkt het. Blijkbaar is het zo dat Sanskriet als taal een gepolijste taal is, een samengestelde taal, dus een soort van literaire taal, in tegenstelling tot Prakrit bijvoorbeeld, dat dan eerder een ruwe versie of een ongepolijste taal is. Zodanig dat je ook zou kunnen zeggen, geconditioneerd, dat is wat gepolijst is, samengesteld is, en ongeconditioneerd, dat is dan het ongepolijste, het niet samengestelde. Wat dan ook de suggestie in zich draagt, dat het geconditioneerde in feite het artificiële is, en het ongeconditioneerde is dan het pure, het natuurlijke, om het zo te zeggen. Dus dat onderscheid tussen het geconditioneerde en het ongeconditioneerde, tussen het gepolijste of het ongepolijste, om het zo te zeggen, is heel fundamenteel in het boeddhistisch onderricht en in het boeddhistisch spiritueel leven. En dat kom je ook tegen in een sutta van de Majjhima Nikaya, de verzameling van middellange sutras. De Arya Paryesana Sutta is een sutta uit een van die middellange leerredes. En in die Arya Paryesana Sutta wordt er een autobiografisch verslag gegeven van het leven van de Boeddha. Van de periode in het paleis met zijn ouders tot het grote ontwaken. En in deze sutta heeft hij het over hoe hij het huis of thuis verliet en hoe hij een rondtrekkende monnik werd en hoe hij streefde en worstelde ook in zijn realiseren of in de weg naar het realiseren van het grote ontwaken, waarbij hij zich onder andere verschrikkelijke zelfkastijdingen oplegde. In deze sutta, deze specifieke sutta, dus de Arya Paryesana Sutta, wordt er geen melding gemaakt, wordt er niet verteld over de vier beelden, zoals het op andere plaatsen wel gezegd wordt, dat hebben jullie misschien ook wel gehoord. De Boeddha die op een gegeven moment het paleis uittrekt met de koetsier en de koets en ja, gewoon op pad gaat, op weg gaat. En dat hij een oude man ziet, dat hij een zieke man ziet, dat hij een lijk ziet en dat hij ook nog een rondtrekkende asceet ziet. Maar in deze sutta wordt daar niks van vermeld, daar gaat het niet over. In deze sutta krijg je eerder een redelijk eenvoudig menselijk beeld, zeg maar, van hoe de Boeddha er eigenlijk toe kwam om het huiselijke leven op te geven. En de Boeddha wordt hier ook in deze sutra getoond in zijn proces van reflectie, van contempleren, van reflecteren. Er wordt dus een intern proces getoond van wat er aan de gang is in de dieptes van zijn geest. En een eerste soort van reflectie is dat de Boeddha vertelt dat hij zich terugtrekt in zijn paleis op een bepaald moment en dat hij zich afvraagt, wat ben ik? Hoe gedraag ik mij? En hij zegt tegen zichzelf, ik ben onderhevig aan geboorte en ik ben onderhevig aan ouderdom. En op een dag zal ik oud zijn en ik ben onderhevig aan ziekte en nu en dan ben ik ook ziek en op een dag zal ik sterven. En ik ben ook onderhevig aan dood. Dus dit is het soort wezen dat ik ben. Een wezen onderhevig aan geboorte, ziekte, ouderdom en dood. En een dergelijk wezen zijnde, wat doe ik? Wat is mijn leven en wat is het traject van mijn bestaan? Welke sporen trek ik? En hij ziet in zijn reflectie dat hij zelf onderhevig zijnde aan geboorte op dingen jaagt die ook onderhevig zijn aan geboorte. En zelf onderhevig aan ouderdom jaagt hij op dingen die ook onderhevig zijn aan ouderdom. En zelf onderhevig aan ziekte en verval gaat hij ook jagen op die dingen die onderhevig zijn aan ziekte en verval. En dan het laatste natuurlijk, zelf onderhevig aan dood jaagt hij op dingen die ook onderhevig zijn aan dood. En dat is dus zijn eerste trein, zeg maar, van gedachten, zijn eerste reflectie. Dus kort samengevat, zelf geconditioneerd, om het zo te zeggen, jaagt hij op dingen die ook geconditioneerd zijn en waar hij dorstig naar is, waar hij vurig naar verlangt of koortsachtig naar verlangt. Maar dan komt hij tot een tweede trein van gedachten, een tweede reflectie of een tweede soort van reflectie. En hij zegt, stel nu eens dat ik het anders doe. Stel nu eens dat ik zelf onderhevig aan geboorte op zoek ga naar dat wat niet onderhevig is, naar geboorte. Naar dat wat de tijd overstijgt en als dusdanig geen oorsprong heeft, tijdloos is. Stel nu eens dat ik zelf onderhevig aan ouder worden op zoek ga naar dat wat nooit verandert En stel nu eens dat ik zelf onderhevig aan ziekte op zoek ga naar datgene dat zo volkomen is dat er geen sprake is van achteruitgang. Geen ziekte of geen verval. En stel tenslotte dat ik zelf onderhevig aan dood op zoek ga naar datgene wat de dood overstijgt. En dat is zijn tweede soort reflectie. En de Boeddha vertelt dan ook nog in die Arya Pariyesana Sutta dat hij kort daarop, als gevolg van deze reflecties, het huis verlaat, op zoek. En er wordt niets vermeld in die sutra ook weer van dat hij in het hoofd van de nacht het huis verlaat en te paard, dat zijn legendes en dergelijke meer. Maar dit is het verhaal eigenlijk van de conversion, wordt het in het Engels genoemd, de omkering, het zich omkeren of het zich bekeren van de Boeddha. Als bekeren niet zo'n geladen woord zou zijn natuurlijk, maar het is een zich omkeren van het geconditioneerde naar het ongeconditioneerde. Dus de Boeddha die tot dan toe eigenlijk grotendeels bezig was met zijn geluk te zoeken in het geconditioneerde bestaan, die eigenlijk een omkering maakt en die meer en meer op zoek gaat naar het ongeconditioneerde. Omdat hij ziet ook dat het geconditioneerde eigenlijk niet in staat is om hem volkomen gelukkig te maken. Nog hem, nog anderen. En hij besloot dus op zoek te gaan naar het ongeconditioneerde en hij verlaat het huis. Maar voordat hij tot deze beslissing komt, want dit wordt hier zo in een paar regels gezegd en het klinkt misschien eenvoudig, maar voordat hij tot die beslissing komt, heeft hij dus wel degelijk een aantal worstelingen gehad en heeft hij heel wat woelige spirituele watertjes moeten doorwaden, om het zo uit te drukken, waar dan op andere plaatsen ook wel melding wordt van gemaakt. Het is dus niet zo dat dat maar eventjes een simpele beslissing is van de ene dag op de andere dag. Dat is het gevolg ook natuurlijk van een gans proces. Maar wanneer het geconditioneerde najaagt, dan wordt dit de onedele zoektocht genoemd. Of de Anarya Pariyesana zoektocht, dus onedele zoektocht. En wanneer het geconditioneerde op zoek gaat naar het ongeconditioneerde, dan noemen we dit de edele zoektocht of Arya Pariyesana. Die onedele zoektocht die correspondeert met het Tibetaanse levenswiel. En waarschijnlijk hebben jullie daar ook nog wel een voorstelling van gezien. Dus dat is het levenswiel, gewoon een wiel natuurlijk, een cirkel waarin dat wij eindeloos draaien. Van geboorte naar ouder worden, ziek worden, sterven, opnieuw geboren worden. En voor ja, de nieuwe cyclus opnieuw doorlopen in feite. Altijd maar opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dus eigenlijk een eindeloos vastzitten in die cirkel van leven en dood. We worden dus allen geboren, we worden ouder, we sterven. En we worden opnieuw geboren, we worden ouder, we sterven. En zo gaat dat maar door. Terwijl de edele zoektocht, dus het geconditioneerde die op zoek gaat naar het ongeconditioneerde, dat correspondeert met het pad, het achtvoudige pad zou je kunnen zeggen, waar het levenswiel, of dat van het levenswiel omhoog gaat via het spiraalvormige pad. Misschien hebben jullie ook daar al van gehoord, van het spiraalvormige pad. En via dat spiraalvormige pad ga je verder naar de realisatie van het ontwaken. Misschien eventjes gewoon zeggen, het spiraalvormige pad sluit aan op het levenswiel en dat gaat dan spiraalvormig de hoogte in, zou je kunnen zeggen, als je het gewoon plastisch voorstelt. En het begint ook met dukkha en op basis of in afhankelijkheid van dukkha ontstaat shraddha, dus vertrouwen. En dan gaat dat zo verder in afhankelijkheid van shraddha, ontstaat vreugde. En dan krijg je volgende stappen, namelijk vervoering, kalmte en rust, gelukzaligheid, concentratie. En dan komen wij bij kennis en visie van de dingen, hoe ze werkelijk zijn. En over dit gaat het hier ook, over de werkelijkheid, over de realiteit. Kennis en visie van de dingen zoals ze werkelijk zijn. En het spiraalvormige pad stopt daar niet, maar gaat nog verder. Maar enfin, dat is voor een andere avond. Maar over deze beweging gaat het dus in feite dat je komt tot die kennis en visie van hoe de dingen werkelijk zijn. Of hoe de dingen werkelijk zijn. Wanneer je eigenlijk een geestestoestand of een soort van toestand, gemoedstoestand hebt gerealiseerd, waarin dat je je energieën kan balanceren in een evenwichtige wijze, dat ze geconcentreerd ook zijn, dat ze geïntegreerd zijn. En die dan eigenlijk de werkelijkheid, de realiteit ontsluieren. De naakte werkelijkheid zie je dan als het ware voor je staan, om het zo uit te drukken. Je kan het vergelijken met het beklimmen van een berg, waar je heel wat nevel rond je hebt en de bergflanken zelf. En als je dan bovenop die bergtop komt, dan heb je een wijdzicht, zijn de wolken verdwenen, zijn de flanken ook verdwenen en sta je bovenop die berg en heb je een heel helder zicht van wat er rond je is. Dus die glimp van de realiteit kan spontaan opkomen, maar het is ook iets waar je kan aan werken. En bij sommige mensen gebeurt dat spontaan en hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt niet juist geweten in feite, maar dat zal ergens wel hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met de inspanningen van het verleden van die mensen. Maar je kan er dus ook aan werken. We hoeven dus eigenlijk niet te wachten tot kennis en visie van de dingen zoals ze werkelijk zijn, totdat het spontaan zomaar opkomt. We kunnen daar de condities voor creëren. En daardoor ontstaat dan de mogelijkheid dat die kennis en visie van de dingen zoals ze werkelijk zijn ook opkomt. Met de nadruk op de mogelijkheid, want het is niet zo dat wij hier te maken hebben met een broodautomaat. Je kunt in een broodautomaat geld steken en het brood komt eruit. Het is niet zo dat als je bepaalde condities letterlijk dan gaat opzetten, dat inzicht zal opkomen. Dat werkt zo niet. Het is enkel zo dat je condities kan creëren waardoor dat de mogelijkheid groter wordt dat inzicht opkomt. Zodanig dat je dus daar in die richting kan gaan van werken. Maar het is niet zo dat dat een automatisch karakter of een oorzakelijk karakter heeft. Omdat we hier in feite met het ongeconditioneerde te maken hebben. Volgens de boeddhistische traditie kan je de ervaring van inzicht zo goed mogelijk doen ontstaan door in een zo geïntegreerd en geconcentreerd mogelijke gemoedstoestand te reflecteren over de drie lakshanas. Dus, en dat zijn de thema's van de volgende weken, over de drie kenmerken of de drie karakteristieken van alle geconditioneerde dingen. En deze drie karakteristieken zijn dus dat alle geconditioneerde dingen onbevredigend zijn, niet blijvend, dus vergankelijk, en dat ze niet afzonderlijk op zichzelf bestaan, geen onveranderlijke kern hebben. Dus wanneer je het geconditioneerd bestaan, of zeg maar het leven, in deze termen kan zien, namelijk dat het een onbevredigend karakter heeft, en dat er niets blijvend is, en dat er ook geen vast zelf is, dan wordt dit inzicht genoemd, wanneer je dat dus kan zien in die termen. Inzicht of vipassana in Pali. Dat is juist. En Vidarshana in Sanskriet. En het gaat dus niet zomaar over een intellectueel begrip, hoewel dat onmiskenbaar nodig is, want als je wil gaan reflecteren over bijvoorbeeld dukkha, over het ontoereikend karakter van de geconditioneerde dingen, dan moet je wel min of meer weten waar het voor staat. Dus er is wel enig intellectueel begrip nodig. Maar uiteindelijk overstijgt inzicht dat intellectuele begrip, omdat het veel meer gaat over een rechtstreeks intuïtieve waarneming van hoe de dingen gewoon zijn. Maar vanuit een soort van meditatieve gemoedstoestand waar er dus sprake is van concentratie en integratie en een juiste evenwichtige balancering. En het is ook niet zo dat dat noodzakelijkerwijze in meditatie moet gebeuren, of in formele meditatie. Het kan ook in een andere situatie gebeuren, wanneer je bijvoorbeeld in de natuur aan het wandelen bent, of wanneer je aan studie bezig bent of iets dergelijks. Als die gemoedstoestand er maar is, die de condities opzet van concentratie en integratie en balancering, als die er zijn, dan heb je meer kans. Maar het is dus niet zo dat dat per se in formele meditatie moet. Nu, wanneer je meer en meer begint te beseffen dat het leven, de geconditioneerde dingen uit ons bestaan, uit ons geconditioneerd bestaan, wanneer je meer en meer begint te ervaren in feite, te voelen, want daar gaat het over. Je kan je wel een idee vormen over de werkelijkheid en over je ervaring, maar het gaat in eerste plaats dus over ervaren, gewoonweg. Wanneer je dus meer en meer gaat ervaren dat die geconditioneerde dingen niet in staat zijn om volkomen, of om jou gewoon volkomen gelukkig te maken, dan gaat er op een gegeven moment iets beginnen veranderen. Dan beginnen die geconditioneerde dingen als het ware hun aantrekkingskracht te verliezen. Of je zou ook kunnen zeggen, je begint zelf jouw interesse te verliezen in die geconditioneerde dingen. En dat is dan eigenlijk eerder een spirituele ervaring en niet zozeer een psychologisch effect. Er ontstaat een soort van afkeer, een soort van afschuw, zo van, ah, ik wil dit niet meer. Maar nogmaals, niet zozeer op het psychologische vlak, want je kan bijvoorbeeld zeggen, ah, een vriend van mij of mijn vriendin of iets dergelijks, die gaat mij gelukkig maken, of volkomen gelukkig maken, totaal gelukkig maken. Wanneer je gaat inzien dat dat niet kan, het is niet de bedoeling dat je dan een afkeer gaat krijgen van die persoon, van dat mens. Dat is niet de bedoeling. Het is wel zo dat je dan als ervaring kan ervaren dat je een afkeer krijgt van het geconditioneerde, omdat dit gewoon ontoereikend is, of van de ontoereikendheid als dusdanig. Dus die afschuw hier is een spirituele ervaring, zeg maar. En als dit zich wegdraaien van het geconditioneerde naar het ongeconditioneerde op een zeer beslissende en definitieve wijze gebeurt, dan spreekt men van de stroom betreden. En dat is hier ook al een paar keer gevallen de laatste weken. De stroom betreden, dat is dus een bepaald stadium in de ontwikkeling van het proces, het spirituele proces. En dat kan gebeuren dus als gevolg van die spirituele ervaring van afkeer, van afschuw, die dan weer als resultaat naar voren komt van het opkomen van inzicht in de drie lakshanas, door te gaan reflecteren over de drie lakshanas. En wanneer je de stroom binnengaat, word je verder geleid naar uiteindelijk het grote, of het ontwaken. Het ongeconditioneerde, zeg maar. Nu, ik heb hier al een paar keer gesproken over het geconditioneerde en het ongeconditioneerde. Het is ook niet zo dat die twee als twee afzonderlijke entiteiten loodrecht tegenover elkaar staan. Het is veel eer zo dat zij eigenlijk twee kanten zijn, of twee verschillende kanten van eenzelfde medaille. Je zou kunnen zeggen dat het ongeconditioneerde het geconditioneerde in zijn diepte is. Of anders gezegd, dat in de diepte van het geconditioneerde het ongeconditioneerde ligt. Als je tot op de bodem zinkt van het geconditioneerde, om het zo te zeggen, kom je bij de andere kant uit en dring je het ongeconditioneerde binnen, of ga je het ongeconditioneerde in. Dus als je bijvoorbeeld diep reflecteert over de ontoereikendheid, de onbevredigdheid van de geconditioneerde dingen, je ziet niet alleen, maar je ervaart ook gewoonweg die onbevredigdheid, dat ontevreden aspect dat daar altijd tussen zit, die ontoereikendheid tout court. Dan ga je er eigenlijk op den duur of gaandeweg niet meer diepgaand naar verlangen. Dan ga je niet meer zo vast gaan zitten aan dat verlangen zoals dat tot dusver of ervoorheen misschien het geval was. En precies omdat je acuut gaat weten dat er inherent als het ware geen blijvend geluk van te verwachten valt. Omdat dat het gewoon niet kan bieden. Het is gewoon in de aard der geconditioneerde dingen dat ze geconditioneerd zijn en dus ook weer voorbij gaan. Vandaar dat je zou kunnen zeggen, in de diepte van het geconditioneerde ligt het ongeconditioneerde. Nu, reflecteren dus, en ik ga daar dan zo ongeveer mee afsluiten. Reflecteren op of over de drie lakshanas vormen dus eigenlijk een uitstekende gelegenheid om de tekortkomingen van het geconditioneerd bestaan te tonen. Om te tonen in feite dat samsara onvolmaakt is. Of je zou het kunnen zeggen volmaakt is in zijn onvolmaaktheid. Want samsara is precies zoals het zou moeten zijn, of zoals het moet zijn, namelijk een verwijzing naar het feit dat het gewoon onvolmaakt is en dat we daar de oplossing of de vrijheid, zeg maar, niet gaan vinden. Reflecteren op de drie lakshanas toont ons hoe wezenlijk ontoereikend eigenlijk samsara is om ons diep verlangen naar volkomen geluk en vrijheid te realiseren. Maar de tragedie is dat we meestal niet weten of niet beseffen dat geconditioneerde dingen, enfin ik in ieder geval niet, dat geconditioneerde dingen ons niet volkomen gelukkig kunnen maken. En ook nog een deel van de tragedie is dat ik ook niet altijd weet wat ik nodig heb. En bovendien dus dat ik probeer om een blijvend en volkomen geluk te halen uit datgene wat nu net gebouwd is, om het zo te zeggen, om geen blijvend geluk en volkomen geluk te geven. En dat is tragisch. Dat is ook het gewone, ja, een van de essenties van ons menselijk geconditioneerd bestaan. Dus wat we kunnen doen is, door te reflecteren op die drie lakshanas, stilstaan eigenlijk bij die mogelijke spirituele ervaring van afschuw of afkeer van de geconditioneerde dingen als geconditioneerde dingen. Want nogmaals, het is niet de bedoeling dat je een afschuw of een afkeer gaat krijgen van mensen als zodanig of van jobs als zodanig of iets dergelijks. Het is gewoon van het karakter dat ze hebben. Of de... Dus kun je zien dat eigenlijk dat dit een spirituele dimensie heeft. Dat het niet zomaar gaat dus over afkeer, maar dat het gaat over de drie lakshanas, over dukkha bijvoorbeeld ook. En dat wij ons ook niet zomaar moeten laten verblinden door wat je zou kunnen noemen de schoonheid van samsara. Want er zijn ongetwijfeld, ik kan er zelf van meespreken, zeer veel geneugten en pleziertjes te vinden in samsara. Ongelooflijk veel zelfs. En laat ons daar niet door verblind worden, want uiteindelijk is samsara onvolmaakt en gaat samsara niet in staat zijn, nooit in staat zijn trouwens, om ons blijvend en volkomend geluk te geven en om ons blijvend en volkomen vrij te maken. Voilà, dat is eigenlijk wat ik wou geven als algemeen kader voor de drie lakshanas. En ik had eigenlijk... ik wist eigenlijk niet goed, gaan we nu reflecteren of gaan we gewoon mediteren? En ik dacht, laat ons maar gewoon mediteren. Want bijvoorbeeld de Metta Bhavana is eigenlijk voor mij persoonlijk een mooie illustratie van een weg die je kunt afleggen van het geconditioneerde naar het ongeconditioneerde. Waar je begint bij jezelf en je gaat verder naar een vijfde stadium waarin dat je alle levende wezens metta kan geven. Maar er komen daar in verschillende aspecten en in verschillende stadia altijd wel voorwaardelijke dingen bij, geconditioneerde dingen. En dat is oké. Zit er daar maar gewoon mee, ervaar die gewoon ook. Maar metta is tegelijkertijd ook een heel mooie vinger naar dat ongeconditioneerde, want metta staat ook voor het ongeconditioneerde, is een aspect ervan en staat voor het onvoorwaardelijke liefdevolle en voor de volkomenheid ook van de liefde. Dus... laat ons maar gewoon de Metta Bhavana doen straks. Dus. Oké, voilà, dat is het. Of dat was het. Ja.